Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Het programma dat wij ontvangen hebben begint met een welkom. Laat ik dat dan uitspreken. Een hartelijk welkom namens onze kerkraad die deze reformatieavond belegd heeft. Mag ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op de collecte die straks zal worden gehouden. Deze avond is immers belegd ten behoeve van het werk van de Spaanse Evangelische Zending. Een al wat oudere organisatie die werkt in gebieden waar het Rooms-Katholicisme overheersend is. Gaan in uw milddadigheid aanbevolen het belangrijke werk van deze stichting, voornamelijk in Spanje en in Cuba. Wij hebben uitgesproken dat onze hulp van de Heere is en wij hopen en bidden dat Hij ons ook vanavond zijn zegen geeft. Wij beginnen nu met het zingen van Psalm 33 en daarvan het tweede vers. Psalm 33 vers 2 roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet die toon vervangen, heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst. Psalm 33 vers 2. Zoeken wij nu voor alle andere dingen het heilig aangezicht van de Heere en bidden wij Hem om zijn zegen. Heere, U die de koning van uw kerk bent, die van het begin der dagen tot aan het einde van alle eeuwen uw gemeente vergadert en beschermt. En leidt. U bent die God die ons ook deze avond bij elkaar brengt. In een herdenkingsuren. Zomaar midden in de week. Op een datum die op zichzelf ook niet naar iets speciaals wijst. En toch gedenkend aan dat grote werk dat u ooit in deze westerse landen, in het avondland, zelf verricht hebt. Zo mogen we hier zijn, heren vanavond. En zo zijn er anderen die met ons meeluisteren, ook nu weer. Heren, laat het ons een wonder zijn. Dat moet wel telkens, als we onder uw woord vergaderd zijn. Een wonder, heren. Want dat woord van u dat elke zondag opengeslagen wordt, dat woord van u, heren, dat zondag aan zondag bediend wordt, maar dat ook op de andere dagen van de week gelezen en overdacht mag worden, dat is niet een woord van beneden, maar het is een woord van boven. Het is een woord, heren, dat door uw trouwe zorg samengesteld is en gegeven aan uw kerk. Het is een woord, heren, waarvan u de auteur bent. Heilige mensen Gods, jazeker, mensen. Met al hun eigenheden. Heilige mensen Gods hebben ze geschreven, maar daartoe gedreven door u. En dat dat woord van u telkens en telkens weer gepredikt en overdacht mag worden. Heer, het is een wonder. En het wonder wordt nog groter als we iets mogen kennen van de kracht van dat woord. Een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Maar Heer, als wij in aanraking met uw woord komen, dan wil dat op zichzelf nog niet zeggen dat het zijn zegen aan ons verleent. Want wat wij ermee doen, heren, dat is het bedekken en het dichtdoen en het verduisteren en het overstemmen en het tot zwijgen proberen te brengen. En zelfs de geschiedenis van de kerk laat het zien, heren, dat dat gebeurd is. Dat de stemmen van de mensen zo groot en overwegend werden. En de gedachtenspinsels van allerlei geleerden en de besluiten van allerlei concilies en de meningen van allerlei mensen die meenden dat ze de vertegenwoordiger van u op aarde waren. Ze zijn zo veelvuldig geweest dat dat alles uw woord dreigde te overwoekeren. En het is alleen door uw eigen ingrijpen, heren, en door uw machtige daad en door uw kracht en door uw genade dat u dat alles hebt opgeruimd. En dat u andere mannen gezonden hebt, mannen Gods. Begeesterd, bekrachtigd, gesterkt en verlicht door uw geest. Die door uw wondere genade, de een na de ander, binnen zeer korte tijd het licht van u hebben ontdekt en het hebben doorgegeven. Wat een wonder, heren, dat u in onze landen de reformatie, de hervorming van uw kerk gestalte gaf. En dat het woord van u weer zuiver vanaf de kansel klinken mocht. En nu zijn we zoveel jaren en eeuwen verder. En weer dreigt hetzelfde. En sindsdien is het ook al vele malen gebeurd, heren. Dat er ook weer allerlei andere stemmen waren. Zelfs van degenen die zich noemden naar deze reformatoren. En daarom geldt het ons, heren, ook vanavond. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En zo komen we tot u. Nu we vanavond trachten enige stem te geven aan dat wat is herontdekt aangaande uw woord. Geef dan dat uw woord ook helder klinken mag. En dan is het altijd weer nodig dat u ons uw geest schenkt. Onthoud ons uw geest vanavond niet, heren, in het spreken, maar ook in het luisteren, opdat we het verstaan, opdat er iets van in ons hart mag blijven haken. Schenk ons zo alles wat we ook vanavond nodig hebben. En nogmaals bidden we, laat het ons een wonder zijn, want wij maken het er niet naar, heren. Wij kunnen niet wijzen op iets in onszelf, op grond waarvan wij zouden kunnen zeggen, ja, maar wij zijn de rechte erfgenamen en daar hebben wij voor gezorgd. En wij zijn zo trouw aan het oude beginsel en wij hebben de oude waarheid zo lief. dan is het ook nog maar een zaak of het een zaak van ons hart is. En wanneer het zo is, dan zegt het nog niets van ons, maar alles van u, o Heere, en van uw werk. Van de doorwerking van uw woord, waarin uw kracht ervaren wordt, dwars door al onze weerstanden heen. Wilt u ons nabij zijn vanavond? Ootmoedig danken we u, Heere, dat na zo lange tijd onze broeder dominee Den Butter weer in ons midden is. Dat hij vanavond na vele, vele maanden, ja zelfs enkele jaren, op deze kansel weer zal staan. Er zijn ogenblikken geweest dat het daar niet naar uitzag. Uw trouw is groot, Heere. Zegen hem en zijn vrouw. En maak zijn bediening ook nog heerlijk. Gedenk ons in ons samen zijn. Weer wat zondig is. En leid ons door uw geest. We vragen uw zegen voor het werk van de Stichting Spaanse Evangelische Zending. Eenvoudig werk. Maar het is werk met het woord. Dat lectuurwerk met name. En ook het getuigende werk. O Heere, werk er zelf in mee. En laat het tot zegen mogen zijn. Opdat nog velen getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Verhoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit de tweede Petrusbrief, daarvan het eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1. Daar lezen we Gods heilig woord als volgt. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook al een naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zal zijn. Gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mocht hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover. Ik wil, gemeente, met de hulp van de Heer een ogenblik met u stilstaan bij het eerste gedeelte van vers 19. Vers 19a van 2 Petrus 1. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Tot zover. Geliefde gemeente, het gaat weer naar 31 oktober. En in de traditie die ook in deze gemeente al vele jaren oud is, zijn we ook vanavond weer bijeen, weliswaar niet altijd op diezelfde datum, maar toch wel gedachtig aan datgene wat op die datum zoveel eeuwen geleden is gebeurd. En ik mag aannemen dat iedereen of vrijwel iedereen het jaartal daarbij noemen kan. Ook de jonge mensen en de kinderen die er vanavond bij zijn. 1517. En het staat in elk geschiedenisboekje, zeker in dat geschiedenisboek dat bij jullie op school behandeld wordt, 31 oktober 1517, Maarten Luther slaat zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Een van die stellingen, gemeente, luidt: de ware schat van de kerk is het allerheiligst evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. Het is niet het eerste, maar ik mag misschien wel zeggen, het is wel het hart van zijn stellingen. Ik noem hem nog een keer. De ware schat van de kerk is het allerheiligst evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. Het ging Luther om het woord. Het woord van God. Nee, niet wat mensen eromheen gebouwd hadden. Niet alles wat de zaligheid en de vergeving van de zonden in de hand van een mens zou leggen. Niet het woord van de paus van Rome en alles wat er in de loop van de eeuwen omheen gegroeid is. Wat dat woord dreigde te verstikken, maar het woord. Het allerheiligste evangelie is de ware schat van de kerk. En dat is het evangelie van de genade Gods en van de heerlijkheid Gods. En daarom mogen we ook vanavond een ogenblik stilstaan bij dat woord van de Heere, dat evangelie Gods. En zoals de reformatie de kerk teruggebracht heeft bij het woord, gemeente, mogen we tijdens een reformatieherdenking ook niet anders dan elkaar herinneren aan dat woord. En de rijke schatten die in dat woord van God liggen opgetast. Het woord van de Heere, en onze tekst zegt het, dat zeer vast is. In welk verband spreekt de apostel deze woorden? Wel, gemeente, Petrus heeft zijn tweede evangelie geschreven aan de gemeenten die in de verstrooiing waren. En de apostel heeft een heel sterke band met deze mensen. We hebben het gelezen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Tussen haakjes, gemeente, dat is even wat. Kijkt u daar niet van op? Dat de apostel Petrus van die jonge christenen die misschien nog maar een luttel aantal jaren tot het geloof in de Heere waren toegebracht, dat de apostel Petrus het zegt, dat zij een even dierbaar geloof hebben als hem. Even dierbaar, even kostbaar, even zuiver en oprecht. Dat zegt de apostel Petrus. Een van de meest intieme discipelen van de Heere Jezus. die met hem op de berg was, die ingewijd was in de verborgenheden van het koninkrijk Gods. En Petrus zegt dat al die mensen die misschien nog aan het begin van de weg staan, dat ze een even dierbaar geloof met hem hadden. Petrus acht zich daar niet te hoog voor. En wellicht het geheim in gemeente, in datgene wat Petrus eraan toevoegt. Het geheim ligt in de bron. Want een kleine stroom en een grote stroom, ze hebben hetzelfde zuivere water als ze beide aangesloten zijn op dezelfde bron. Door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Maar als het nou over dat geloof van die mensen gaat, dan moeten we zeggen dat het geen onaangevochten geloof was. Want de jonge gemeenten tot wie Petrus schrijft, ze werden geïnfecteerd en geïndoctrineerd door dwaalleraars. Dat lezen we namelijk verder in deze brief aan het begin van het tweede hoofdstuk. Er zijn veel valse profeten onder het volk geweest. Valse leraren. En ze zijn daarom zo gevaarlijk, omdat ze hun ketterijen bedekt willen invoeren. Dat zijn de gevaarlijkste gemeenten, dat zijn de gevaarlijkste. Die het bedekt willen doen. Onder een schijn van godzaligheid en onder een mom van rechtzinnigheid, bedekt. Maar met grote gevolgen. Wat zijn de leraren, wat zijn de leringen van deze mensen dan? Wel, ze brengen het gezag, het apostolisch gezag in diskrediet. Ze zaaien twijfel aangaande de betrouwbaarheid en de waarde van de apostolische prediking. En ze stellen zomaar enkele vragen. Wat de vragen precies geweest zijn, we weten het niet, maar zomaar een vraag. U zegt dat nou wel, maar is het wel zo? En ja, dat heeft Petrus wel verkondigd, maar is het wel waar? Twijfel en argwaan, dat stichten ze in de gemeente. En ze zeggen misschien, ja, die boodschap van die apostelen, dat komt dan zogenaamd wel met goddelijk gezag. Dat is dan wel een woord dat van boven zou moeten komen, maar komt het wel van boven? Is het geen woord van beneden? Zijn dit geen bedenkselen van mensen? Zijn dit geen fabels? Wat klinkt dat modern, gemeente, vindt u niet? Wat klinkt dat modern? Dat horen we nog wel eens meer. Er is nog een hoogleraar die het zegt. Alle waarheid die van boven lijkt te komen, ze komt van beneden, ziet u. De ketterijen van tegenwoordig, ze zijn niet nieuw, maar ze zijn stokoud. En de leringen van professor Kuitert, ze staan hier al. Maar ze worden ook tegengesproken. Want Petrus gaat erop in en hij zegt, het is een dwaalleer. Hij verzet zich er scherp tegen. Het zijn bedenksels uit de mensenbrein. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, zegt de apostel. Vers 16. Geen kunstig verdichte fabelen. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Wij, zegt Petrus, en ook de andere apostelen, wij hebben onze boodschap niet geput uit eigen bronnen. Maar we hebben overgeleverd wat we ontvangen hebben van de Heere zelf. Trouwens, zegt Petrus. En leest u maar aan het eind van vers 16. Wij zijn zelf aanschouwers geweest van zijn majesteit. Petrus zegt, maar ik ben er zelf bij geweest. Ik ben oorgetuige van zijn woorden. Toen Christus Jezus, God uit God en licht uit licht, op de aarde was, toen heb ik met mijn eigen oren zijn woorden gehoord. En ik heb zijn werken aanschouwd. En ik ben hem gevolgd, ja, door de genade Gods. Maar ik ben een aanschouwer geweest van zijn persoon. En ik ben een hoorder geweest van zijn boodschap. En dan herinnert Petrus zich een bijzondere gelegenheid. Een gebeurtenis die nog in zijn geheugen gegrift staat. Wij zijn aanschouwers geweest, zegt hij, het einde van vers 16. En dan denkt hij aan zichzelf. Maar hij denkt ook aan de apostel Jacobus, die al lang overleden is. En aan Johannes, die nog leeft. Wij zijn aanschouwers geweest. Want hij, de Zoon van God, hij heeft van God zelf de majesteit en de eer en de heerlijkheid ontvangen. Ik ben er zelf bij geweest, zegt Petrus, toen hij de stem van de hoogwaardige God ontving, toen God uit de hemel zijn goddelijke vader hem aanwees en het gezegd heeft met een stem als van een gedruis, die klonk als een bazuin. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem? Peter zegt, ik ben er zelf bij geweest. Waar doelt hij op? Wel, gemeente, op dat machtig gebeuren op de berg. De verheerlijking op de berg. Waar Petrus met de twee andere apostelen aanwezig was. Toen het aangezicht van de Heere Jezus blonk als de zon. En zijn klederen wit werden als sneeuw. Toen hij bezocht werd door Mozes en Elia. En toen Petrus zelf, o de waasheid. Toen Petrus zelf meende dat hij tenten moest gaan bouwen daar. Hij wilde dat ogenblik daar vasthouden. Maar God zelf heeft zijn zoon daar aangewezen. Als zijn eigen zoon. Deze stem hebben wij gehoord, zegt Petrus in vers 18, toen zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ziet u, gemeente, dit alles voelt Petrus aan om de waarheid en de betrouwbaarheid van zijn prediking en van het getuigenis van de apostelen aan te tonen. Fabel, zegt hij, ik kan het u aantonen, ik ben erbij geweest. En nu gaat de apostel verder en zo komen we bij onze tekst in vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wat is dat, het profetische woord? Petrus doet hier allereerst op het getuigenis van de profeten in het Oude Testament. En eigenlijk daarin aan het hele Oude Testament. Als een profetisch getuigenis van de komst en van het werk van de Heere Jezus Christus en van de zaligheid in hem. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Het zou nog anders vertaald kunnen worden. Wij hebben het profetische woord als zijnde nog meer vast. Dat bedoelt de apostel. Nog meer vast. En wat bedoelt hij dan? Wel, Petrus wil zeggen dat hij na het aanschouwen van de dingen die op de berg der verheerlijking gebeurd zijn, toen Jezus Christus, de gezondene van de Vader, door zijn eigen Vader werd aangewezen als de Messias Gods, dat voor hem na die tijd de profetieën aangaande Christus des te vaster zijn geworden, vaster dan ooit. Nog meer dan toen het werk van Christus nog niet gebeurd was, toen het alles nog in de belofte begrepen was. Door de vervulling in de Heere Jezus Christus waren de profetieën uit het Oude Testament nog vaster en nog zekerder. Want de Heere had het betoond. Deze is mijn zoon. En daarom zegt de apostel het, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En in zijn eigen getuigenis heeft de grote profeet en leraar, die gekomen was om de verborgenheid van de raad Gods aangaande de zaligheid van zondaren, hij heeft het nog te meer verkondigd. Het vlees geworden woord heeft de inhoud van het schrift geworden woord verkondigd. En daarom, dwaalleraren, jullie kunnen oreren wat je wil, je kunt vragen wat je wil, maar dit woord, dat oude woord, het is het vaste woord. Het is het betrouwbare woord. Het is het woord van de heilige God zelf. We constateren, gemeente, dat Petrus hier natuurlijk spreekt over het Oude Testament. Want het Nieuwe was er nog niet. Als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de schrift of de schriften, dan gaat het over het Oude Testament. Zo is dat bijvoorbeeld ook als De apostel Paulus schrijft aan Timotheus: al de schrift is van God ingegeven. En het is nuttig tot lering en tot wederlegging en tot verbetering en tot onderwijzing. Want het nieuwe was er nog niet. Maar gemeente, toch spreken Oude Testament en Nieuwe Testament één taal. Want dan denk ik aan nog een ander woord van de apostel Paulus. Als hij wijst op de grondslag van de gemeente Gods. Op welk fundament staat de kerk des Heren? Het is gebouwd op het fundament, schrijft Paulus. Op het fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Welk fundament? Het fundament van de apostelen, daar hebt u ze. Petrus en Paulus en Johannes. En van de profeten. Ziet u, hier stemt dus het getuigenis van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament samen. En het vormt een eenheid vanwege die uiterste hoeksteen, Jezus Christus. En daarom, we behoeven Oude en Nieuw Testament niet tegenover elkaar te stellen. In het Oude Testament ligt het Nieuwe Testament als het ware besloten als een nog dichtgevouwen bloemknop. En in het Nieuwe Testament bloeit die bloemknop open in een prachtige bloem. De openbaring van de Heere gegeven in Oud en Nieuw Testament. Het is één en het vindt zijn eenheid in het getuigenis aangaande de Christus. En daarom zegt de apostel: wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En de kerk zingt ervan, want het woord des Heren, het richtsnoer van zijn daan, is volmaakt rechtvaardig. Al onze achting waardig, eeuwig zal het bestaan. Wij hebben, de gemeente, dat staat er heel nadrukkelijk, ziet u dat? Wij hebben. Het is ons gegeven, dat woord van God. Oh, het komt niet voort uit de wijsheid van de kerk. Maar het is ons gegeven, de Heere heeft het aan zijn kerk geschonken. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En weet u, meer hebben we niet nodig. Meer dan dat woord hebben we niet nodig. Oh, we zeggen dat wel, oh, dat beamen we. Want we zijn rechtgeaarde reformatorische mensen. Natuurlijk, sola scriptura, alleen het woord. Maar leeft u daar nu ook bij, gemeente? Meer hebben we niet nodig dan het woord. Daar is het ons in geopenbaard. Wie wij zijn, verloren zondaren. En wie de Heer is, een rechtvaardig en een heilig God. En hoe een zondaar zalig kan worden. In de Heere Jezus Christus. En wie de Heere zijn rechtvaardigheid en ontferming geopenbaard heeft. Wij hebben het woord, gemeente. Wat een voorrecht. Wat een wonder. En wanneer we daarvan iets gaan zien. Van de genoegzaamheid van dat woord. En van de duidelijkheid en de helderheid van dat woord. En van de eenduidigheid van het woord, dat het woord zichzelf niet tegenspreekt. En van de betrouwbaarheid en het goddelijk gezag van het woord Gods. Als een mens daar enig zicht op krijgt, gemeente. Ja, dan begrijp je er iets van. Van wat Luther gezegd heeft en waarmee ik begon. De ware schat van de kerk is het allerheiligste evangelie van de heerlijkheid en de genade Gods. En wanneer een mens iets van de kracht van dat woord mag gaan verstaan. Wanneer het hem te sterk wordt. Kent u dat nu? Kent u dat? Dan zou je dat woord toch wel aan je hart willen koesteren. Dan zou je het toch niet willen missen. Dan is het je toch een kostbaar kleinood, dat woord van de Heere. Oh, dan kan het zijn, ja, dan kan het zijn dat het wel eens verduisterd is voor u. En dat het niet spreekt tot u, maar toch weet u, Heere, van dat woord van u moet ik het hebben. En dan begrijpen we de belijdenis van de dichter van Psalm 119. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Nou, daar kende Petrus ook wat van. Want hij bleef niet staan bij de veroordeling van de dwaalleraars. Weet u, dat is maar een kwaad teken. Als theologen of zelfs dominees op de kansel hun sterkste kant tonen in het aangeven van wat het niet is. Dat komt ook voor. Maar het moet er toch wel eens doorheen breken. Dat je het zegt. Uit de volheid van je hart. Lieve mensen. Zou je dat woord van de Heere nou niet eens gaan geloven? Zou je er nou niet eens voor gaan vallen? Zou je nou al je weerstanden niet eens gaan verbreken voor de Heere? Zou je het nou niet eens van dat woord gaan verwachten? Omdat u het zo hanteert, dat kostbare, dat kostelijke woord. Dat profetische woord dat ons toeroept. Geloof het evangelie en gij zult zalig worden. Want wij hebben het profetische woord, zegt Petrus. Dat woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Dat is dus de oproep. Dat ge daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Dat ontmaskert onze situatie. Een duistere plaats. Nou, deze hele wereld is een duistere plaats. Nou, je hoeft de krant toch maar op te slaan. En je ziet het toch. Een duistere plaats, vol van geweld en ongerechtigheid. Vol van haat. We zouden zo het ABC langs kunnen gaan. Algerije, de Balkan, Colombia enzovoort. En Israël. Een duistere plaats deze wereld. Maar we moeten dieper peilen. Want de oorzaak is de zonde. De oorzaak is onze zonde. Toen de zonde in de ongerepte wereld en in de ongeschonden harten van Adam en Eva binnendrong. Toen zijn de lampen op aarde gedoofd. Toen is het donker geworden in deze wereld. En toen kon de mens zijn bestemming niet meer vinden, de eer van de Heere. Want hij had het beeld Gods verloren, die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Toen is het aarde donker geworden in deze wereld. En zo is het ook met ieders hart van ons, van nature. Zoals we in onszelf zijn. Een stikdonker spillong. Een slangenkuil gemeen. Een duistere grot, dat is ons hart. En dan nog te weten dat we het niet weten en dat we het niet zien. En dat we onze duisternis dwazen als we zijn voor licht willen houden. Acht op het woord. Gij doet wel als ge daarop acht neemt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Daar gaat het dus om. Om dat acht nemen, dat acht hebben. Daar komt het dus op aan. Gemeente, in het beeld van onze tekst zal het licht van Gods woord niet in ons duistere verloren leven plaats ontvangen, als het niet komt tot dat acht hebben. Mag ik u op twee voorbeelden in de schrift wijzen, die ons iets zeggen over dat acht nemen op het woord. Ik vind in Handelingen 16... hetzelfde woord terug. Acht nemen. Daar lezen we immers over Lydia, de purperverkoopster uit de stad Thyatira, die daar in Filippi was en daar onder de prediking van de apostel Paulus verkeerde. En wat lezen we dan van deze vrouw? Welker hart de Heere heeft geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Hoort u dat? Ze gaat acht nemen op het woord van de Heere. Nee, niet het woord van Paulus. Het was het woord van de Heere wat door Paulus gesproken werd. Ze nam acht op het woord. Dat woord al als een licht ging schijnen in een duistere plaats. Wel nu, daar was zo'n duister hart. Dat hart van Lydia. Zo'n gesloten, Zo'n onbuigzaam, zo'n verhard, zo'n weerbarstig hart. Zo'n duistere bron van allerlei verdorvenheden. Maar dan lezen we, dan gaat de Heere dat openen. Dan gaat hij dat vermurwen. Dan gaat de Heere dat hart verbreken. En de vrucht? Ze gaat acht nemen op wat van Paulus namens de Heilige God, zijn eigen woord, gesproken wordt. En dan horen haar oren dingen die ze nog nooit gehoord heeft. En dan wordt haar hart opmerkzaam gemaakt op dingen waar ze nog nooit bij stilgestaan heeft. En dan is haar binnenste dingen ziende die ze nog nooit gezien heeft. Nee, dat kan ook niet. Want haar hart was duister en gesloten en afgewend van de Heere. Maar nu de Heere het verbroken heeft, nu gaat er licht schijnen. Het licht van het woord des Heeren, dat vast is en dat zeker is. En dan ziet ze heel wat. Dan ziet ze zichzelf, gemeente. Want dan is dat het ontdekkende licht. Dan is dat het ontgrondende licht. Dan is dat het licht dat onze duisternis aan de kaak stelt en ontmaskert. Dan is dat het licht des Heeren dat ons overtuigt van zonde. Maar ook van gerechtigheid en van oordeel. Dat licht dat heen leidt naar het licht. Naar de bron van het licht. De God van het woord. En het gevolg? Nou, dan verandert heel Lydia's leven. Want dan ontvangt ze door Gods genade het geloof in de Heer Jezus Christus. En zo is het licht in haar leven opgegaan. En heeft het woord van de Heer een allesbeheersende plaats in haar leven ontvangen. Zo is niet alleen het woord opengegaan. Maar zo is ook haar hart opengegaan. En de vrucht? Dan gaat ook de deur van haar huis open. Want als ze dan gedoopt is. En dan bidt ze, schrijft Lucas. En dan bidt ze tot Paulus. Indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben. Zo kom in mijn huis. En blijf er, ziet u. Waar dit wonderwerk van de Heere plaatsvindt. Waar hij harten opent. En waar het licht schijnen gaat in de duisternis van ons verduisterde leven. Dan wordt een mens die een duisterling was. En die de werken van de duisternis lief had. Een lichtdrager. En gaat hij leven tot de eer van God. En in gemeenschap met het woord des Heeren. Wel nu, gemeente, wat er in het persoonlijke leven geldt, en dat is mijn tweede voorbeeld en daar besluit ik mee. Dat kan en dat wil de Heere ook geven in het bredere verband van zijn kerk. Zodat het komt tot een heilzame reformatie van zijn kerk. Maar nooit zal het daartoe komen dan alleen via het achtgeven op het woord. Dat gold in de reformatie van de 16e eeuw. Toen de Heere zijn kerk in West-Europa uitleidde uit het diensthuis van Rome. En toen hij het stelde in het licht van zijn genade en toen er wonderen gingen gebeuren. Maar het gebeurde ook in de dagen van Josia, de koning van Juda. Deze jonge koning had opdracht gegeven, betrokken als hij was op de dienst des Heeren, om de breuken van het huis des Heeren te herstellen. Het tempelgebouw was in verval geraakt. En dan moet het gerestaureerd worden. En als zijn mannen daarmee bezig zijn, dan vinden ze bij verrassing een boek. Een heel oud wetboek. Een boekrol. Waarschijnlijk Deuteronomium. En het wordt ter hand gesteld aan de hoge priester Hilkia. En deze geeft het aan Safan, de schrijver, de secretaris van de koning. Nou, als u het zo leest in 2 Koningen 22, dan krijgen we de indruk dat ze er beide niet heel erg van ondersteboven zijn. Dat wordt eigenlijk maar heel terloops gemeld. Ze zien de waarde er eigenlijk niet van in. Maar als Safan, de secretaris van de koning, dan op enige dag bij de koning moet zijn om de staatszaken te bespreken, nou, dan neemt hij dat boek maar eens mee. En als hij dan bij de koning is, nee, dan begint hij er niet mee. Maar dan gaan ze eerst spreken over de restauratie zelf en over de financiën. En pas als hij daarmee klaar is, dan komt hij met dat boek. Oh ja, koning, dat is waar ook. We hebben een boek gevonden. Het boek Deuteronomium. En Safan leest daar de koning uit voor. Ongetwijfeld op verzoek van de koning Josia. En dan gebeurt het wonder. Want terwijl Safan daar zo leest, of misschien wel op een manier waarop een ambtenaar zijn stukken leest, dor en afstandelijk, gemeente, let erop, let erop. Dan blijkt de kracht van het woord. Dan blijkt wat het waar is wat Petrus zegt. Dat het een licht is dat schijnt in een duistere plaats. Want Josia die ernaar luistert, hij raakt er van onder de ban. Hij hoort er Gods eigen stem in. En zijn hart verbreekt eronder. En hij ziet zijn eigen situatie. En de erbarmelijke situatie van zijn volk in het licht van dat wat hij uit dat oude boek hoort. Het verval van zijn volk. De eisen van de heilige God. De weggezonken situatie van Juda. En de verdiende toorn en de straf Gods. En Josia, hij raakt ontredderd. Het is alsof hij iets voelt van de goddelijke verontwaardiging. Dat wetboek, dat is een uiterst actueel boek. De Heere is miskend, ja op zijn hart getrapt. En dat oude boek, dat zegt het hem. En wat merken we dan? Josia gaat acht geven. Acht geven op dat woord. En dan gaat het woord schijnen. Schijnen als een licht in een duistere plaats. Voor hem, voor Josia, heel persoonlijk. Nee, niet voor de hoge priester Hilkia. En niet voor de schrijver Safan. Maar bij de koning slaat het naar binnen. En dan gaat er heel wat gebeuren, gemeente. Allereerst in Josia's eigen leven. Het geschiedde nu als de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn klederen verscheurde. En hij verootmoedigt zich voor de Heere. En zijn hart wordt week. En hij beleidt zijn zonde en ongerechtigheid. En zo door het toedoen van Josia, zo ontstaat er een reformatie. Ja, een revij, een opwekking onder de ingezonken stammen van Juda en Benjamin. Ze gaan de Heere weer zoeken en de Heere laat zich verbidden. Reformatie, gemeente. Reformatie door het woord en vanuit het woord. In de weg van het acht hebben op het woord. Dat gold ten tijde van Josia. Het gold ten tijde van Juda. O, mogen de Heer het ook onder ons geven, gemeente. Allereerst heel persoonlijk in onze eigen duistere harten. Heel persoonlijk, zoals bij Lydia. Maar hij geeft het ook in onze kerken. In de kerk van de 21ste eeuw, die kleiner en dunner en smaller wordt. De Heere geeft het, dat ook wij mogen leven uit die schat. Want de ware schat van de kerk is het allerheiligst evangelie van de genade en de heerlijkheid Gods. Amen. We zingen Psalm 119, de versen 24 en 65. Psalm 119, vers 24 en 65. En u krijgt gelegenheid uw gave te geven voor het werk van de Spaanse evangelische zending. Thank you.
ziel kan alles ontberen behalve het woord Gods. En zonder het woord Gods kan ze nergens mee geholpen worden. Maar als ze het woord heeft, heeft ze ook niets anders meer nodig. Ze heeft aan het woord genoeg. Ik stel tegenover alle uitspraken van de vaders, tegenover alle mensen, engelen en duivelen, kunst en woord, de schrift. Hier sta ik. Hier houd ik stand. Hier daag ik uit en zeg, Gods woord is me meer waard dan alles. Goddelijke majesteit staat aan mijn kant. En ik ben overtuigd dat de ware kerk met mij vasthoudt aan het woord van God.
En toen hij op de Rijksdag de Worms in de gelegenheid gesteld werd een en andermaal om zijn geschriften te herroepen, geschriften die de nodige publiciteit gekregen hadden en die de nodige aandacht getrokken hadden en die de nodige invloed geoefend hadden. En toen heeft dezezelfde man gezegd, daar zijn genadige keizerlijke majesteit een eenvoudig antwoord verlangt, zal ik een antwoord geven dat niemand aanvalt en niemand kwetst. En wel dit, tenzij ik door de getuigenis der schrift of door duidelijke bewijsgronden overwonnen worden, want ik geloof noch de paus, noch de concilies alleen, daar het duidelijk is dat deze meermalen hebben gedwaald en zichzelf hebben tegengesproken. Daar ik door schriftplaatsen die ik heb aangevoerd in mijn geweten door Gods woord gebonden ben, kan en wil ik niets herroepen, omdat het bezwaarlijk en ongeraden en gevaarlijk is tegen het geweten te handelen. God helpe me. Amen. En later in een brief tegenover de gezegden van kerkvaders, mensen, engelen en duivelen poneer ik niet het oude gebruik, niet de menigte der mensen, maar het woord, het evangelie der eeuwige enige majesteit. Hier sta ik, hier zit ik, hier blijf ik, hier roem ik, hier triomfeer ik, hier belach ik papisten, thomisten en alle poorten der hel. Gods woord boven alles. Deze goddelijke majesteit ondersteunt mij, zodat ik me er niet om bekommer of ik 1000 Augustinussen, 1000 Cyprianussen, 1000 kerken tegenover mij staan. God kan niet dwalen, noch bedriegen. Zo sprak en zo schreef Maarten Luther. En hoe kon hij dat nou doen? Waar had hij deze overtuiging, deze vaste, deze duidelijke overtuiging? Want het waren kritieke momenten in zijn leven. En zijn leven stond op het spel en in ieder geval werd zijn leven bedreigd. En als de keizer, de jonge keizer Karel de Vijfde, maar één ogenblik zijn woord zou breken, zijn belofte dat hij hem vrijgeleide had gegeven naar de Rijksdag te Worms, dan zou Luther een kind des doods geweest zijn. Maar onder deze, ja zelfs onder deze en zulke levensbedreigende omstandigheden durfde Luther het aan om zulke taal te spreken. In de vaste overtuiging dat het waar was, niet wat hij zei, maar wat God gezegd had. Hoe kwam hij nou zover? Nou, in de weg die we vanavond hebben horen aanwijzen. In de weg van het achtgeven op het profetische woord dat zeer vast werd. En toen dat profetische woord in zijn leven ging schijnen als een licht in een duistere plaats, toen ging ook in zijn leven de morgenster op. Toen kreeg dat woord doorwerking. U weet, Luther was monnik geworden. Maar waarom was hij nou monnik geworden? Waarom was hij in het klooster gegaan? Omdat hij vrede voor zijn ziel zocht. En dat was toch de weg om zo snel mogelijk tot vrede met God te komen. Het leven waarin je de wereld vaarwel zei en waarin je je terugtrok. Het leven waarin je je met heilige werkzaamheden bezig hield. Het leven in een klooster. Maar het ging niet zoals Luther had gehoopt en verwacht. Ondanks al zijn inspanningen en ondanks al zijn vroomheid bleef dat knagende gevoel van onzekerheid, bleef die vrees in zijn binnenste maar plagen en kwam hij niet tot vrede met God. Hij zag hoe langer hoe meer van zijn eigen verdorvenheid en van zijn eigen slechtheid. En hij kon daar maar niet overheen komen. Hij wist ook niet hoe hij daar vanaf moest komen. En toen zei von Staupe iets tegen hem dat hij de schriften maar moest gaan bestuderen. En toen bestierf Luther het. De schriften bestuderen. Want die stelden hem juist schuldig. Die brachten de boodschap van de gerechtigheid Gods. En de gerechtigheid Gods zou eens hem vergelden. En toen von Staupitz zei dat hij niet alleen de schriften moest gaan bestuderen, maar ze ook nog moest gaan doseren, toen wist hij het helemaal niet meer. Maar het werd wel tot rijke zegen. Toen hij ging luisteren. Toen hij ging verstaan dat de rechtvaardigheid Gods, waar hij zo bang voor was, in het evangelie geopenbaard werd. En toen hij ging ontdekken dat er aan die rechtvaardigheid Gods ook nog deze kant is. Dat God niet alleen de zonde vergeldt, maar ook de zonde vergeeft. Ter wille van hem die de centrale inhoud van het evangelie is, de Heere Jezus Christus. Toen kwam die vrede langs een gans andere weg dan hij gedacht en gehoopt en verwacht had. Toen kwam die vrede als een geschenk uit de hemel. Als een genadegeschenk van God en hij had het zelf niet verdiend, nog bewerkt. Toen ging het paradijs open, toen zijn hart namelijk open ging. En toen het licht ging schijnen in dat duistere hart en de morgenster daarop ging. Toen ging het woord in zijn leven doorwerken. Toen droeg het vrucht. En toen werd het ook vastgemaakt in zijn leven. Toen begon hij uiteindelijk ook pas te zien hoe vast dat profetische woord is. En vanuit de eigen doorleving en vanuit de eigen innerlijke beleving heeft hij het ook met alle kracht gepredikt en heeft hij het verkondigd waar hij er ook maar de gelegenheid voor kreeg. Hij heeft het vastgehouden en volgehouden in de godsdienstgesprekken waartoe hij uitgedaagd werd. Hij heeft het vastgehouden toen hij verschijnen moest voor de keizer in Worms. Hij heeft het vastgehouden in zijn prediking. Hij heeft het vastgehouden tegenover zijn studenten. Hij heeft het vastgehouden op zijn sterfbed. En het is zo langer hoe vaster in zijn leven geworden dat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie geopenbaard is. En dat is eigenlijk het hele geheim van de reformatie, zoals dat bij Josia het geval was, zoals dat ook bij in de 1517 en die volgende jaren het geval. Want wat is er toen allemaal gebeurd? Wat heeft Luther toen allemaal mogen doen? Wat is toen langzamerhand, maar toch eigenlijk niet eens zo langzamerhand, maar al heel snel, de grote verandering in de kerk geworden? Het woord kwam weer centraal te staan. Dat was lange tijd, dat was eeuwenlang niet zo geweest. Het woord werd ook bij de kerkmensen vandaan gehouden. Het woord was geschreven in een taal die ze niet verstonden, de meeste van hen, in het Latijn. Dat was de vertaling die toen gangbaar was en die in de kerk gebruikt werd. Maar wat wist de man, de gewone werkman, wat wist het gewone kerklid van het Latijn af? Hij was ook helemaal afhankelijk van wat de kerk hem leerde, wat de kerk, wat de priester hem vertelde. Die vertelden hem niet zoveel. Ten dele omdat hij zelf er ook zo weinig van wist en ook zo weinig zijn best voor deed om er meer van te weten te komen. En in de tweede plaats omdat priesters, omdat de leermeesters van de kerk in die tijd meer geïnteresseerd waren in het vertellen van allerlei legenden over heiligen en heilige levens, dan dat ze zo gegrepen waren door de boodschap van de rechtvaardigheid Gods in het evangelie. Nee, ze hadden zelf zo weinig verstaan of helemaal niets verstaan van het profetische woord dat zeer vast is. En daarom deden ze er ook maar zo weinig aan om het de mensen voor te houden. En de vermaning van Petrus was geheel en al vergeten. Niemand, bijna niemand, gaf er toch meer acht op dat woord. Nee, de Bijbel was voor de mensen een verboden boek zelfs. Je mocht het niet eens om, als je geen permissie van de kerk gekregen had, bestuderen. Maar toen Luther gezien had en beleefd had welke kracht dat woord doet en welke antwoorden dat woord geeft en hoe de stem van God door dat woord in je oor en in je ziel klinkt. Toen had hij een heilige hartstocht om de mensen dat woord te geven. En een van de dingen die Luther gedaan heeft, en daar heeft hij de tijd van zijn afzondering van zijn zich moeten schuilhouden voor gebruikt, hij heeft dat woord in de Duitse taal vertaald. Zodat ook de gewone man het kon gaan lezen. Zo bracht hij het woord bij de mensen. En toen er weer gelegenheid voor hem was, en toen hij zich weer in het openbaar durfde vertonen, en toen hij weer de preekstoel durfde te bestijgen, toen heeft hij het gepredikt. En toen is het door anderen gepredikt, die op dezelfde manier gegrepen waren door dat machtige profetische woord. En er is in die tijd wat gepreekt. Soms dagelijks. En God gaf dat er ook mensen kwamen die kwamen luisteren. En ook dagelijks. En dan hoefde het niet eerst gevraagd te worden aan de mensen, is 10 uur een geschikte tijd? Of hebben jullie liever 9 uur? Al was het 6 uur in de morgen, dan waren ze er ook. Zo werd er toen 8 gegeven op het profetische woord. En geen uur was eigenlijk ongeschikt, want er was honger. Want het weer ontdekte woord deed kracht, want er was hartelijke begeerte om de woorden van de levende God te horen. En God gaf ook de ervaring. God deed dat bij die en gene en bij nog veel meer. Hij deed de morgenster opgaan in de harten. En het woord dat door Luther vertaald werd en dat in die tijd ook en kort daarna in andere talen, volkstalen, de landstalen vertaald werd en beschikbaar gesteld werd. En God deed de dingen in die tijd ook samenvallen zoals hij in de volheid des tijds toen de Heer Jezus geboren werd. Ook allerlei dingen in het maatschappelijke en sociale bestel samen deed vallen. Zodat dat voor de verbreiding van het evangelie ook een gunstige tijd was. De tijd waarin het Romeinse Rijk eigenlijk de hele toenmaals bewoonde wereld bevatte. En de Romeinse legers moesten kunnen marcheren over goed gebaande wegen. Wat ook voor de verkondigers van het evangelie een welkome gelegenheid was om zich spoedig te kunnen verplaatsen binnen dat Romeinse Rijk. Zo was er in de periode waarin Luther leefde en waarin de reformatie door God gegeven werd, ook van alles en nog wat dat door de voorzienige leiding van de Heere in elkaar greep, zodat ook de verkondiging van dat evangelie meer en meer kon geschieden. En zodat ook het persoonlijk lezen van het woord van God plaats kon vinden. Was niet kort van tevoren de boekdrukkunst uitgevonden? En verbespoedigde dat niet heel snel het proces van de productie, van de vermenigvuldiging van het geschreven materiaal? Het moest niet meer allemaal stuk voor stuk overgeschreven worden, zoals dat in de middeleeuwen het geval was. Maar het kon nu van de persrollen. God gaf in zijn algemene goedheid en genade ook uitvindingen die toen in dienst van het evangelie gesteld konden worden. Maar het ging iedere keer maar weer om dat woord. Het ging er iedere keer maar weer om dat God ook mogelijkheden gaf. Dat mensen gingen doen wat de apostel Petrus had geschreven. Acht geven op dat woord. Totdat ook in hun leven de morgenster op zou gaan. Want een geweldige verandering is dat geweest in de kerk. Dat na die periode waarin er eigenlijk niet of nauwelijks gepreekt werd, het woord weer de aandacht kreeg. En het woord ook weer op de preekstoel gelegd was en verkondigd werd. En dat woord verkondigd werd door mensen die er niet over spraken, ook dat deden ze natuurlijk. Maar die ook wisten wat ze zeiden. Die ook wisten waar ze het over hadden. die geen verkondigers waren van dingen die voor hen zelf ondoorzichtig en vreemd waren, maar door wie dat woord van God zelf was heen gegaan. En die zelf ook waren komen te staan in het krachtenveld van de Heilige Geest. En die door die Geest geleid en door die Geest bestuurd werden. En door die Geest bekwaamd werden om de woorden Gods op de rechte wijze te verstaan en ze ook te kunnen vertolken. Mensen die er ook iets van verstonden. Dat er een verantwoordelijkheid gelegd was op degene die die boodschap te brengen hadden. De verantwoordelijkheid voor de zielen die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Die er iets van beleefden. Dat het bloed van hun hand geëist zou worden. Joel Latimer, een van de Engelse hervormers, heeft eens geschreven, terugblikkend op de tijd van de middeleeuwen, in de tijd dat er toen eigenlijk helemaal niet gepreekt was: ik zou willen dat God de ogen van de mensen zou openen, zo schrijft hij, en dat hij ze een blik in de hel zou laten slaan. En ik ben er zeker van dat ze dan zouden zien, zo ver ze kijken konden, al was het van Calais tot Dover, Frankrijk, Calais, Dover, daartegenover elkaar in Engeland. Al was het van Calais tot Dover, ze zouden niets anders zien dan één lange rij van predikers die nooit gepreekt hebben in de hel. Dat ze nooit verstaan hadden, zelf niet de kracht van het woord, omdat ze nooit gevoeld hadden het gewicht van hun verantwoordelijkheid, omdat ze nooit beseft hadden dat er bloed aan hun handen druipt. Als ze de zielen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd niet als uit het vuur zouden hebben gered. Er kwam een generatie van mensen die dat wel ging beseffen. Er kwam een generatie van mensen die, omdat ze dat beseften en omdat ze de heiligheid en de waarachtigheid van het woord van God zelf in hun leven ondervonden, en daarbij ook nog door God waren toegerust met de nodige bekwaamheid en de nodige talenten. Er waren mensen die de bazuin aan de mond zetten en die het evangelie uitdroegen met zoveel kracht, met zoveel overtuiging. Nee, niet omdat zij de beschikking hadden om te manipuleren de gedachten en de gevoelens van degene die onder hen zaten, maar omdat God hen met die overtuiging deed spreken dat van John Knox, de hervormer van Schotland, gezegd is: dat was de stem van iemand die in staat was in 1 uur meer leven in ons te brengen dan 500 trompetten die onafgebroken in onze oren blazen. En hoe legde Knox dat uit? Hij wees van zichzelf af. En hij zei alleen maar dat het de Heilige Geest was die het behaagde om van eenvoudige middelen gebruik te maken. Wel, dat is de doorwerking van het woord geweest in de tijd van de Reformatie. Er is meer van te zeggen, maar laat dit volstaan mogen. God heeft het opnieuw gedaan. En de arm van deze God is niet verkort. Ten diepste is de beleving van Luther de beleving van ieder die tot kennis der waarheid komt. Ik heb het niet erover dat er iemand dat op een precies dezelfde manier moet gaan beleven en dat we daarnaar staan moeten. Laten we van Luther nou niet een model maken, zo moet een mens bekeerd worden. En laten we van een ander ook geen model maken om pas tevreden te zijn als het in het leven van vandaag ook zo gaat. God doet het op zijn eigen wijze in het leven van iedereen en de Heere blijft daar toch ook vrij in om de een het zo te leren, de ander het op een andere manier te leren. En toch, al blijft er al dat verschil en al die verscheidenheid en al die genuanceerdheid, En toch is ten diepste de beleving van Luther de beleving van elke ziel die wedergeboren en bekeerd en door het geloof aan Christus verbonden wordt. Of zoals Petrus het zegt, ze leren allemaal toch kennen dat wondere geheimenis, dat de morgenster opgaat in hun harten. En dat moet in het leven van u en mij gebeuren, niet één keer, wel één keer heel principieel, maar daarna toch eigenlijk gedurig weer. Dat de Heer onze ogen, die van nature gesloten zijn en die na ontvangen genade iedere keer toch ook weer zo vaak dicht zitten, zo vaak verduisterd zijn, dat de Heer die ogen weer opent en dat de Heer opnieuw aanwijst vanuit zijn eigen woord, zijn waarheid, zijn genade. Dat de Heer zichzelf bekend maakt, dat de Heer die genade in Christus bekend maakt, dat de Heer inleidt in de geheimenissen van de kennis, van de allesomvattende kennis van de Heer Jezus Christus, in zijn vernedering, in zijn verhoging, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten. En wat is er ten aanzien van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, niet een ontzaggelijke rijkdom in het woord van God geopenbaard. En we zullen het toch wel gaan verstaan dat wij, ook als we enigermate van hem weten, dat we nog lang niet alles van hem weten. En dat dan de begeerte, de verzuchting van de apostel Paulus de onze meer en meer zal zijn, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig wordende. Wel nu, daar staat u toch naar, hoop ik. Dat is toch ook uw begeerte? U kunt het toch niet doen, u kunt toch niet volstaan met het hebben van de Bijbel, met het in uw hand nemen van de Bijbel, met het de Bijbel voor u neerzetten op uw kerkbank of thuis op uw tafel en er zo af en toe een stukje in lezen. Daar moet het natuurlijk wel beginnen. Dat is in ieder geval alweer wat meer dan de Bijbel in huis hebben en stof laten vergaderen, omdat we hem nooit oppakken en nooit openen. Maar we hebben toch aan het lezen van de Bijbel ook nog niet genoeg. We kunnen dat toch ook niet doen zonder dat gebed: Heere, open mijn ogen en ontsluit mijn hart, opdat ik verstaan mag wat hier staat. Opdat ik ervaren mag dat het vast is. Dat het een kracht is. En een kracht is het. En het geeft wat. En het laat wat na. Soms je leven lang. Zonder dat je het ooit vergeten kunt. Als de Heer het vastmaakt, als de Geest het inschrijft in je ziel, als de Heer betuigt met kracht zijn woord, geen leed zal het ooit uit ons geheugen wissen. En dat is het enige waardoor een zondaar behouden wordt, maar dat is ook het enige waardoor een kerk des Heeren behouden wordt en behouden blijft. Als hemel en aarde voorbij gaan, als dat woord van de Heere dan maar niet voorbij gaat, als er maar geen titel en geen jota van dat woord ter aarde zal vallen. En dat zal niet. Nooit. Ook niet in een tijd als de onze. En wie weet wat God nog machtig is te doen. Dan geloven we toch nog in? Of hebben we het allemaal opgegeven en hebben we de conclusie getrokken dat het wordt donker en het wordt al donkerder en het wordt straks nog donkerder en er blijft maar een schamel beetje van over en dat sterft straks weg. God neemt zijn kinderen op voor de dag van het kwaad en dan is er straks helemaal niks meer op aarde te vinden. En althans in ons land niet te vinden. Zijn we zo defaitistisch geworden? Daar hadden ze in de tijd van de 16e eeuw ook alle reden toe om te denken, nou, er komt nooit meer wat van terecht. Er waren hier en daar wat van die lichten aan de horizon verschenen in Engeland. Wycliffe en in Bohemen John Huss en in Italië Savonarola en nog een paar van die mensen. En hier in ons land ook een paar van die broeders des gemene levens die weliswaar in de Roomse kerk bleven, maar die toch eigenlijk ook al een aantal reformatorische geluiden lieten horen. Maar het leek wel alsof dat allemaal wel weer van voorbijgaande aard was, althans het werkte niet door. En de mensen met een toch wel wat somber ingestelde geest hadden toen ook alle reden om te zeggen, nou, we moeten het maar opgeven, straks is er niets meer op deze aarde. En toen gaf God, en toen deed hij dat soeverein, en toen deed hij dat naar zijn welbehagen, en toen deed hij dat om te tonen dat hij God is. En toen deed hij dat om te bewijzen dat zijn werken niet falen zullen. En dat niemand, dat geen poort ter hel zijn kerk zal overwinnen. Toen heeft hij gegeven dat dat woord weer terugkwam. En waar dat woord terugkomt, we zagen het, we hoorden het. Dat is bij Lydia, dat is bij Josia, dat is bij Maarten Luther geweest. Waar dat woord weer terugkomt, daar gebeuren de wonderen van Gods genade. En als de Heere dat geeft. In onze duistere tijd. Dan gebeuren er weer wonderen. En is het te groot om daarop te hopen en daarom te bidden en dat van de Heere te verwachten? Wat heeft het voor zin om de reformatie te herdenken als we alleen maar terugkijken naar zoals het toen was en als we zeggen, oh prachtig toen, maar nu niks meer. En we eindigen daar. Wat heeft het voor zin om zo de reformatie te herdenken? Grijp moed! Uit datgene wat God in het verleden gedaan heeft, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer ons voorgeslacht heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die Hij heeft vanouds gedaan en nauwkeurig op zijn werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Want die God is dezelfde. En in zijn majesteit hoeft hij vandaag ook nog door maar te spreken. En het is er. En al diegenen die zich nou zo druk maken om dat woord van God andere dingen te laten zeggen dan dat ze altijd gezegd hebben. Al die mensen die zich zo druk maken om de wetenschap te combineren met het geloof in de schriften. En dan moet het geloof in de schriften het altijd weer ontgelden. Want het geloof in de resultaten van menselijke wetenschap is altijd nog wat hoger genoteerd voor het natuurlijk verstand. Al die mensen die bezig zijn om op deze manier het woord van God te verduisteren en weg te nemen. Die zullen dan weten dat ze leugenprofeten zijn. Als God opstaat. En als God zegt. Wat Maarten Luther ook zei. Das Wort sollen sie stehen lassen. Dat woord, mijn woord, zult u laten staan. En waar dat in heilige eerbied, maar ook in eerbiedig geloof wordt gedaan. En waar zo onder het woord wordt gebogen. En waar we zo ons ook over het woord mogen buigen. Spreek, Heere, wat uw knecht hoort. Daar werkt dat woord door. Daar werkt dat woord als een zwaard en als een balsem door in de ziel. Daar werkt dat woord door in de kerk. Daar werkt dat woord door straks. En dan zult u de invloeden van dat woord kunnen zien, als u erbij mag zijn, op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daar zal tastbaar zijn voor iedereen die op die nieuwe aarde mag verschijnen, dat dat woord van God in alle delen waar is gebleken. En dat er geen titel en geen jood daarvan gevallen is. En dat er geen letter van onvervuld gebleven is. Dat God het allemaal waar gemaakt heeft. Het kan ook niet anders. Want het is het woord van de enige. Luther zei het, de enige eeuwige majesteit komt Laten we ons dan voor dat woord buigen. En mogen we behoren bij dat volk dat naar die klanken hoort. Amen. We zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze krijgen zelfs meer dan de morgenster in hun harten. Ze mogen zelfs het goddelijk aanschijn en het licht daarvan ontvangen. Zullen danken en bidden. Heren, wij danken u dat we hier mochten zijn en dat we rondom het woord bijeen mochten zijn, rondom het woord waarvan we gehoord hebben dat het zeer vast is. Wat een zegen dat we het hebben, heren. We hadden ook kunnen leven op deze aarde zonder dat u ooit tot ons zou hebben gesproken. Er zijn al zoveel mensen geweest, heren, die er al niet eens meer zijn, die geen kennis droegen van dat woord. Er zijn er ook zoveel die er wel kennis van zouden kunnen dragen, maar die zo heel duidelijk uitspreken en bewijzen in hun leven dat het ze niet interesseert. En wij mogen er altijd nog wel bij leven. We mogen zelfs op een avond als deze er ook naar komen luisteren. En gegeeft het ons bovendien elke zondag, heren. Wat onderscheidt ons? Nu hebben we van u niet iets gekregen wat ook nog maar twijfelachtig is en waarvan we ook nog maar moeten zeggen, we moeten nog maar zien hoe het uitkomt. Maar u hebt ons ook gezegd dat dat een woord is dat betrouwbaar is in alle delen. En dat wat daar staat waar is en dat een mens zich niet vergissen kan als hij het gelooft. En als hij zich erop verlaat. Wat een rijk geschenk, Heere, dat woord van u. En u weet van een ieder van ons of we dat ooit zo al hebben leren waarderen. En of we al zo hebben acht gegeven op dat woord totdat ook in ons hart de morgenster opging. En totdat wij het ook gingen verstaan. En totdat dat woord in ons leven ook een kracht is geworden. Een kracht die vernieuwt, een kracht die ook geloof schenkt en geloof doet beoefenen. Een kracht die ons opbeurt uit onze ellende en verlorenheid. Een kracht die opbeurt uit neergezonkenheid en troosteloosheid. Een kracht die over zonde en zelfs over dood kan doen heenzien. Heer, zo geeft uw woord toch alles wat nodig is aan verslagenen en aan ellendigen. En zo bleek uw woord toch ook niet alleen maar in het leven van de enkele mens betekenis te hebben en kracht te doen, maar zo heeft dat woord toch ook de wereld veranderd. Zo is in de eerste eeuwen van het christendom dat hele Romeinse Rijk op zijn grondvesten gaan schudden. En zo is in die hele wereld het beeld totaal veranderd toen uw woord kracht deed in zondaarsharten. En toen de hele samenleving ervan doortrokken raakte. En in de middeleeuwen net eender heren. Toen op die grens van middeleeuwen en nieuwe tijd gij die omkering gaf. Wat is er toen ontzaggelijk veel veranderd. Tot in de landswetgevingen toe. En nu keert alles weer naar het heidendom terug. En tot het bijgeloof. En nu lijkt er een streep gehaald te worden. En er zijn vele theologen die daarin eigenlijk voorgaan. Een streep gehaald te worden door het verleden. En dat is het ergste nog niet. Maar een streep door uw daden in het verleden. Het hoeft niet meer zo. Het kan ook anders. Heere, ten hemel schreiend en hemeltergend is dat, om zo uw werken af te breken en zo uw daden uit te wissen. En zo menselijke wijsheid boven uw woord te laten uittorenen. U kunt dat wreken, o God. U kunt het woord inderdaad wegnemen, de kandelaar van zijn plaats halen. En ons in het duister laten. En dan hebben we nergens meer acht op te geven. We kunnen nergens meer acht op geven. En er gaat nooit meer een morgenster op. En niemand wandelt ooit meer in het licht van uw aanschijn. De buitenste duisternis zou ons deel zijn. Zo kunt u met de kerken in ons land handelen. Zo had u ook met de kerk in de middeleeuwen kunnen handelen. Maar u deed het toen niet. Heere, er is geen reden voor u om het vandaag, net als in de reformatietijd, ook niet te doen. En toch bidden wij u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge opnieuw uw hand uit uw boezem wilt trekken. En dat ge ons, lettend op datgene wat eens gedaan werd door die almachtige hand, dat ge ons aan wilt gorden tot een gedurig en dringend gebed. Geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En bezoek ons opnieuw. Heere, toon zo uw almacht, toon zo uw genade, toon zo uw wonderen verkiezende zondaarsliefde. Verheerlijk zo uw Zoon, Heere Jezus, u hebt het recht om de einden der aarde te eisen voor uw bezitting en voor uw erfdeel. Wilt u zo voor het aangezicht van uw Vader treden en ook bidden, voorbeden doen voor het volk, ons volk ook, waaraan gij voorheen zoveel gunsten hebt betoond. Laat de reformatie niet verzanden. Laat de reformatie niet ontaarden in wat mensen ervan maken. Maar laat het woord weer, laat het woord opnieuw, laat het woord helder klinken. Laat het woord gezag doen. En laten de kerken getrouw zijn, getrouw gemaakt worden. En laten de dienaren van het evangelie van u toegerust worden om meer leven in de door doodsbeenderen te blazen. dan ooit op een andere manier gedaan zou kunnen worden. En laat zo dat woord van u zijn kracht doen, opdat uw woord waar wordt, ook in onze tijd. Het zal niet ledig tot u wederkeren. Heb dank voor uw zegeningen en vergeef ons onze zonden, ook onze zonden van ongeloof en van klein geloof en van ingezonkenheid vaak. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen een vaste burcht is onze God, 2 coupletten. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.